Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden, gasten in ons midden. Heel hartelijk welkom. Ook als u vanmorgen op afstand misschien met ons verbonden bent, dan wensen we elkaar en ook u een buitengewoon gezegende samenkomst en samen zijn. Ja, we zijn vanmorgen rondom de Heer Jezus natuurlijk samengekomen en rondom het geopende woord van God. En daarom is ook onze hulp van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Daarom genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Ja, we hebben een prachtig lied gezongen en daar gaan we natuurlijk nog even vervolgen. Het refrein van dit lied dat zegt, maak mij een beeld van u. Vol van ootmoed, dat betekent nederigheid, liefde en trouw. Eigenlijk spreken we hiermee het verlangen uit om op de Heer Jezus te gaan lijken en zijn bewogenheid ook te hebben. We gaan daar de volgende couplet ook samen nog van zingen. Zitten. Ja, wat is een bijzonder feest, hè, als je zo samen de Heer groot mag maken, samen hem de lof en de eer mag brengen en hij is het ook zo waard. Wat is het toch een feest als je mag weten dat je zomaar naar een heilig en een rechtvaardig God mag gaan, zomaar de toegang tot hem mag naderen, omdat de hemel open is gaan. U weet het, hè, toen de Heer Jezus zijn leven gaf van het kruis, toen scheurde de voorhang en die plaats waar geen mens het geoorloofd was om te komen. Ja, daar stond zelfs de dood op, daar moest je sterven. Die plaats is opengegaan toen de Heer Jezus alles heeft volbracht in het kruis. En ja, daar wil ik ook graag samen met u hem voor loven, prijzen en danken. En mag ik u voorgaan in gebed. Dank u, Vader, voor deze bijzondere bijeenkomst en ontmoeting met u. Dank u, Heer, voor het feest dat wij zomaar zonder schroom tot u mogen naderen. Dat we zomaar aan uw voeten mogen zitten. Dat we zomaar bij u binnen mogen komen. Dank u, Heer, dat u dat zelf hebt opengemaakt, die hemel voor ons. Dat u zelf die mogelijkheid hebt geopend, Heer Jezus, toen u uw leven gaf voor ons en voor mij aan het kruis van Golgotha. Heer, daar worden we stil van. Dan past ons alleen maar u te loven en te danken en te prijzen. Want u bent het zo waard dat we u die lofzang en die prijzing ook geven, Heer, en brengen. Heer, u weet wat we nodig hebben. U weet wat we misschien wel voor nood hebben ook. U kent ons door en door. U weet hoe we hier zitten, hoe we hier gekomen zijn, Heer. En we willen vragen of u tot ons hart wilt spreken, ons wilt bemoedigen, wilt troosten. En ja, opbouwen in het geloof, maar ook de vreugde schenken van die ontmoeting met u. Heer, we bidden voor deze wereld waar zoveel duisternis is. We bidden, Heer, voor al die landen waar uw kinderen en ook andere mensen onveilig zijn, op de vlucht zijn. Waar honderdduizenden ook in Syrië, in Irak niet meer veilig zijn. Het leven ook vaak verliezen. Ach, Heer, wat een nood en wat een zorg en wat een verdriet. En we willen bidden, Heer, wilt u ontfermen ook over die mensen. We willen bidden, Heer, voor die vervolgde gemeente van u wereldwijd, op vele plaatsen, in Afrika, in Noord-Korea, in Pakistan, in het Midden-Oosten, in Irak. Ach, Heer, het is ons haast te veel om het te kunnen bevatten. Maar daarom vragen wij u nogmaals, ontferm u over deze mensen. Wilt u met de gevangenen zijn, Heer, die om de Heer Jezus wil gevangen zitten, omdat ze u niet los willen laten, omdat u hen niet loslaat. Dat willen we ook bidden, Heer, dat u hen vasthoudt en draagt en troost en waar mogelijk is ook bevrijdt. Heer, we willen bidden voor onze zieken ook. En dan past ons vanmorgen ook enorme blijdschap en dankzegging dat onze broeder Malgo, ja, toch zo goed door deze zware operatie heen is gekomen, heen is gedragen door uzelf. En ja, we weten, Heer, dat dat niet altijd zo goed afloopt, maar we willen u daar vanmorgen bijzonder voor danken. En we willen bidden of u onze broeder, ja, een zo voorspoedig herstel wilt geven, zoals nu al is ingezet, zodat hij, ja, toch weer nieuwe kracht en nieuwe moed mag putten en mogelijk nog weer in ons midden terug mag keren, misschien nog wel het woord hier mag brengen. We willen ook bidden, Heer, voor de andere zieken, die zusters waar we vanmorgen van gehoord hebben, en die broeder die nog een kuur moet afmaken. En we willen vragen, Heer, of u ook hen wil dragen. En in hen, ja, leggen ook alle zieken van mij voor u neer. We willen bidden voor de jeugd, Heer, en we willen u danken dat ze, ja, toch in hun eigen samenkomst, ook in een jeugdweekend in Holten, ook niet alleen veel plezier mogen maken, dat bidden we natuurlijk ook, dat mag ook, maar dat ze boven alles ook de levende Heer van mogen horen en hem zelf mogen kennen of misschien ook wel leren kennen in het weekend. Ja, Heer, we bidden ook voor al die mensen die u nog niet kennen, en dat zijn er velen, ook in ons midden misschien, in onze eigen familie, naast de omgeving, en willen hen ook bij u brengen, Heer, en willen vragen of u aan hun hart wilt kloppen, zodat ze de deur van hun hart ook mogen openen. We bidden voor het woord, Heer, wat we deze morgen ook mogen brengen op deze plaats, maar wat ook op vele andere plaatsen gebracht zal worden. En we bidden dat het echt een woord mag zijn van u zelf, geïnspireerd en geleid door uw Heilige Geest. Zo leggen we ook dit samen zijn in uw hand en we verwachten het van u alleen, in Jezus' naam. Amen. Ja, we gaan nog een prachtig lied zingen. Opwekking 227. Nee, ik ben al een stapje te ver. Dan zou de dienst al heel gauw afgelopen zijn. Dat gaan we niet doen. Opwekking 320. Het is een oud lied uit het liedboek. En het kan wel 100 jaar of ouder zijn. Maar het is nog steeds een prachtig lied waarin we de drie-enige God ook mogen eren. Eren zij een God de Vader. En ja, hem komt alle lof toe ook. En in dit lied, daar worden ook bij bepaald dat de Heere God ons koningen noemt. Koningen en priesters. En dan zult u misschien denken, ja, wat kunnen we daar dan mee? Wel, dat zal ik u vertellen als de Heer Jezus terugkomt. En die vrede aanbreekt, dat duizendjarig vrederijk. De Heer zegt het in zijn woord. Dan zullen zijn kinderen ook als koningen een taak krijgen. Wat weet ik niet en waar weet ik niet, maar dat zal een prachtige tijd zijn. Ere zij aan God de Vader. Onze schriftlezing deze morgen staat in twee schriftgedeeltes. Exodus 32. Exodus 32 vers 7 tot en met 14. En daarna enkele verzen uit Colossense 4. Maar allereerst noem ik u Exodus 32. En dan vers 7 om te beginnen tot en met 14. En de Heere sprak tot Mozes. Ga, daal af, want uw volk dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven, verknoeid dus. Zij hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt, waarvoor zij zich hebben nedergebogen en waaraan zij geofferd hebben. En terwijl zij zeiden, dit is uw God Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Vervolgens zeide de Heere tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Nu dan laat mij begaan dat mijn toorn tegen hen ontbrandde en ik hen vernietige. Maar u zal ik tot een groot volk maken. Toen zocht Mozes de gunst van de Heere zijn God en hij zeide, waarom, Heere, zou uw toorn ontbranden tegen uw volk dat gij uit Egypte hebt geleid met grote kracht en met sterke hand? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, tot hun onheil heeft hij hen uitgeleid om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil waarmede gij uw volk bedreigt. Denk aan Abraham, Isaac en Israël, uw dienaar, aan wie gij gezworen hebt bij uzelf en tot wie gij gesproken hebt. Ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En dit gehele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nakomelingschap geven om het voor altoos te bezitten. En de Heere kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. En dan wil ik nog enkele verzen uit de Colossensebrief met u lezen. Colossense 4. En daarvan vers 2 tot en met 6. Colossense 4 vers 2. Volhard in het gebed. Wees daarbij waakzaam en dankt en bid tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opende om te spreken van het geheimenis van Christus, terwille waarvan ik ook gevangen zit. Dan zal ik het zo in het licht stellen als ik het behoor te spreken. Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maak u de gelegenheid ten nutte. U spreken zij te alle tijden aangenaam, niet zouteloos. En gij moet weten hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. Tot zover deze schriftlezing. En wij gaan samen natuurlijk nog een lied zingen. Een prachtig lied. Ook een bekend lied, denk ik. En elk couplet, drie coupletten zijn het, die eindigt met een dubbel. Het is volbracht. Ja, het is alles volbracht. Er hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Er hoeft geen offer meer gebracht te worden. Want het offer wat Gods Zoon, onze Heiland, met zijn eigen leven bracht aan het kruis van Golgotha, is voor eeuwig voldoende om al onze zondenschuld, ja, volkomen weg te doen, uit te wissen. O heilig Lam van God, dat lied, dat willen we gaan zingen. En onder het zingen van dit lied mogen ook onze bijdragen afstaan. Collecte vind ik altijd zo'n hengelend woord, maar het is de bijdrage die u mag afzonderen voor het gemeentewerk van de Heer. Ja, en omdat alles volbracht is, zijn we hier vanmorgen ook samengekomen. Want anders had het geen zin. Dan waren we de meest hopeloze mensen. Paulus zegt erover, als de Heer Jezus niet was opgestaan, want zijn opstanding vieren we natuurlijk ook vandaag, dan waren wij de meeste bedroefde en bedroevende mensen ook hier op deze wereld. Maar hij is opgestaan. En ja, dat is natuurlijk een blijdschap die u hebt als je de Heer Jezus kent, maar die niet alleen voor ons bestemd is, maar die eigenlijk ja, voor ieder mens bestemd is. En vandaar dat de Heer ook ons oproept, ook in een boodschap deze morgen, om het uit te dragen, om zijn getuige te zijn. En dat is best moeilijk, zullen we soms moeten erkennen. Maar Gods woord wijst ons de weg, ook deze morgen. En mijn Bijbeltje zegt in 2 Timotheus 3, vers 16 en 17, en ik vertaal het maar even met mijn eigen woorden in het kort, daar staat dat elk woord in de Bijbel door God is ingegeven. Er is geen woord wat in dit boek staat. En dit boek is compleet, van kaf tot kaf. Er is geen woord wat mensen bedacht hebben. Ze hebben het wel mogen opschrijven. Maar het is goed dat we dat toch nog eens tegen elkaar zeggen. Want ja, je hoort wel eens, en dat klinkt wel goed, in de Bijbel vind je Gods woord. Maar dat is niet zo. De Bijbel is Gods woord. Ik denk dat, dat u het verschil wel begrijpt. Van kaf tot kaf mogen we elk woord als zijn woord ja, als betrouwbaar achten en als waarheid ook aannemen. Nou, elk woord in de Bijbel is door God ingegeven met een bedoeling om ons te leren hoe wij als zijn kinderen, zo staat het daar in 2 Timotheus, hoe wij als zijn kinderen het werk dat hij ons geeft, dus hij zet ons aan het werk, hoe we dat goed kunnen uitvoeren. En wat is dat voor een werk? Wel, er kan maar één werk zijn wat de Heer ons geeft om te doen. Dat is een goede getuigenis van de Heer Jezus zijn. En toen ik zo daarover die tekst uit Timotheus die ik zojuist citeer nadacht, toen dacht ik bij het lezen daarvan, hoe lees ik eigenlijk mijn Bijbeltje? Hoe lezen we de Bijbel? En wat voor invloed heeft elk woord, want er stond elk woord is door God ingegeven om iets te leren. Wat voor invloed heeft elk woord dat we lezen in de praktijk van ons dagelijks leven? En we hebben gelezen in Colossense 4, daar komen we ja, verschillende woorden tegen, maar ik kom daar zeven woorden tegen waar ik vanmorgen met u heel in kort eenvoudig over wil nadenken. En die woorden zijn volharden, daar begint het mee, waakzaam, voorbeden doen, spreken over Christus, wijs gedrag, de gelegenheid ook gebruiken en niet zoutloos spreken. En je leest er zo makkelijk overheen, maar elk woord heeft God een bedoeling mee. Dus wij willen dan maar eens beginnen met het eerste. En Paulus roept ons allereerst op om te volharden in het gebed. Want gebed, en soms denk ik wel eens dat is een beetje ondergesneeuwd in deze tijd, de waarde daarvan wordt niet altijd gezien, maar gebed zet de hemel in beweging. Ik sprak onlangs iemand die vertelde, ja, als tiener geloofde ik nog wel, maar nu niet meer. Maar, zei hij erbij, ik weet dat mijn moeder altijd voor mij bidt. Weet u, door zulke volhardende gebeden zijn mensen soms vele jaren later, misschien wel toen hun ouders al overleden waren, zijn ze toch tot geloof gekomen. Waarom? Omdat hun ouders of hun grootouders, hun opa of oma, volharden in het gebed. Mozes was ook zo'n man die volhardde in het gebed. We zullen dat straks ook zien. Maar eerst deze woorden. Ook Paulus weet hoe belangrijk het gebed is. En hij zegt, ik weet niet of u dat opgevallen is, ik heb jullie gebed ook nodig. En hij zegt erbij, wees daarbij waakzaam. Dat was het tweede woord. En waarom moeten we waakzaam zijn? Waar moeten we eigenlijk op letten? Petrus zegt in 1 Petrus 5 vers 8, word nuchter. Ja, dus je moet niet in allerlei belevenissen moet je in verliezen, maar gewoon nuchter zijn. Word nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de tegenstander, de duivel, die gaat rond als een brullende leeuw. En hij zoekt wie hij zal verslinden. Dan moet ik u zeggen, de duivel kan een kind van God nooit meer verslinden. Dat is een geruststelling. Je kunt nooit meer geroofd worden uit de hand van de Heer Jezus. Dat zegt hij zelf. Niemand zal je roven uit mijn hand. Wat de Vader mij gegeven heeft, zal niemand uit mijn hand roven. Dat kan de duivel niet. Hij kan je niet meer verslinden, maar hij zal wel proberen om een belangrijk stuk van je levende geloof te verslinden. Hij zal proberen, en soms lukt hem dat ook, om ons gebed te verslinden. En u kent dat misschien wel. Je bidt een poosje ergens voor. Misschien wel heel enthousiast, vol vuur. Maar als we direct geen resultaat zien, is volharden vaak moeilijk. En vaak nemen we ook te weinig tijd om te bidden. We hebben overal tijd voor, maar gebed, dat doen we er even tussendoor gauw soms. En ook zijn de onderwerpen die in onze gedachten komen vaak beperkt. We bidden vaak echt heel beperkt. Althans, ik weet niet hoe het hier is. Hier zal het anders zijn natuurlijk. Maar dat kom ik bij ons in onze gemeente ook nog wel eens tegen. Dat ik denk van, er is zoveel om voor te bidden, lieve mensen. Maar we zijn zo druk en er gebeurt zoveel in de wereld. Je kunt er niet meer bijhouden. Maar ook dat het je haast nauwelijks meer raakt. Hoewel, ik kan me niet voorstellen wat de afgelopen 2 maanden voorbij is gekomen en dagelijks nog voorbij komt, dat ons dat niet meer raakt. Maar je kunt er soms zo murf van worden door alles wat je hoort en ziet, dat we nauwelijks meer echt diep geraakt en bewogen zijn. Lieve mensen, wees waakzaam, zegt de Bijbel. Er is zo ontzettend veel om voor te bidden. Voor je familie, die de Heer niet kent. Voor buren, vrienden, die hem niet kennen. Voor de jeugd van deze tijd, de jongeren, die grotendeels zonder God opgroeien. Voor vervolgde christenen. U weet het wel en u leest het misschien ook wel in dat blad van Open Doors. Dat kan ik u echt aanraden, want dan raakt dat toch je hart, dan komt het dichtbij. Want jaarlijks zijn er 10.000 broeders en zusters van ons die of vermoord worden of gevangen zitten om hun geloof. Je kunt bidden voor de vrede van Jeruzalem, voor de zieken. Dat doen we natuurlijk zeker, want die kom je dus regelmatig in je omgeving wat tegen. Ja, lieve mensen, je kunt ook bidden voor predikers, wist u dat? Doe je dat wel eens, mag ik dit eens vragen? Bid je wel eens voor de predikers? Dat is niet het eerste waar je aan denkt. Maar Paulus zegt, bid ook voor ons. Dat derde woord. Voor je voorganger bidden. Voorbeden doen. En Paulus vraagt hem met een dwingende reden dat God een deur voor het woord opent. Want hij zegt, als jullie daarvoor bidden, dan zal ik de juiste woorden spreken die nodig zijn. Spreken, ook zo'n woord, het vierde woord. Zo denken, we schieten er lekker op. Maar we hebben ook nog een stukje van Mozes te goed, dat komt straks. Maar het vierde woord is spreken. En als je wilt spreken over de Heer Jezus, dan kan dat niet zonder intens gebed. En misschien hebben jullie dat probleem ook wel eens, of misschien wel vaak, dat je denkt, ik wil wel eigenlijk over de Heer Jezus iets vertellen, maar ik vind het zo moeilijk. Bid er maar voor. Paulus die wist dat het zo belangrijk was. Paulus wist, als ik wil spreken over de Heer Jezus, en dat kon hij goed hoor, want hij had besloten me nergens meer over te praten. Hij wou maar één ding, vond hij belangrijk, dat is Jezus Christus en die gekruisigd. Daarover spreken, over de heiland die voor mensen zijn leven gaf, die alles wat gebroken is en gebroken relaties en alles kan helen en daarvoor gestorven is. Paulus wist het, als ik wil spreken over de Heer Jezus, dan heb ik gebed nodig van de gemeente. Voorbeden door de gemeente is onmisbaar. En ik weet niet hoor of u dat regelmatig doet, maar uw voorganger, ook op deze plaats, die heeft uw gebed nodig. En dat heeft iedere voorganger nodig. En dan denk je misschien, ja, heeft dat wat zin? Zou dat wat toevoegen? Ja, dat is een stem die nog wel eens gauw bij ons binnenlandt. Een stem die zegt, ach, dat heeft niet zoveel zin. Ja, zeker heeft dat zin. Want God verhoort onze gebeden. Lees ik in 1 Johannes 5 vers 14. God verhoort onze gebeden indien wij iets bidden naar zijn wil. Wat is dat nou weer? Bidden naar zijn wil. Wel, dat heeft alles te maken met de voorwaarden die Paulus noemt in Colossenzen 4. En een van die voorwaarden is je als wijzen gedragen. Wijs gedrag. Mogen we ook meenemen hoe wij ons gedragen, wat wij doen en laten. Dat is van groot belang. Waar moet je wijs gedragen voor hen die buiten staan, zegt Paulus erbij. Hoe wij ons gedragen en wat wij doen en laten is van uiterst groot belang voor hen die buiten staan. En wat staan er niet veel mensen buiten tegenwoordig? De Heer Jezus zegt, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders, zegt hij er ook bij. Mag ik ook wel voor bidden? Ook een gebedsonderwerp. Om te bidden dat de Heer arbeiders uitzendt in zijn oogst. En denk dan nou niet direct aan degene die naast je zit, maar misschien roept de Heer jou wel als een arbeider. Bid maar hoor, waar je ingezet mag worden. Er staan zoveel mensen buiten. En de oogst is groot. En ik dacht, ja, de oogst is nog, misschien nog wel veel groter dan toen de Heer Jezus deze woorden uitsprak. Want wat zijn er niet ontzettend veel mensen, ook in ons land, die eigenlijk helemaal niet meer van God haast afweten. Of hem in ieder geval absoluut ontkennen dat hij er wel is. Ja, wat staan er toch veel mensen buiten. Die dreigen verloren te gaan, die mensen. En wees je alsjeblieft goed bewust in je contacten met mensen, ook als je jong bent, dat het heel belangrijk is en erop aankomt hoe je leven eruit ziet. Wat ze van je zien. Als je de Heer Jezus kent, dan is je houding en wat je doet, of juist misschien nalaat, niet doet, uiterst belangrijk. Als je wilt laten zien wie de Heer Jezus voor jou is. En dat wil je toch. Het zesde woord wat we lazen, dat is de gelegenheid gebruiken. En ik zei het al, we vinden het soms moeilijk, misschien wel vaak moeilijk, om iets over je geloof te vertellen. Ja, dat kun je dan niet zomaar te pas en te onpas doen. Maar ik zeg u, vaak laten we ook de gelegenheid voorbij gaan. En moet u maar eens opletten, God geeft gelegenheden dat je van je geloof kunt getuigen. Maar ze zijn ook zo voorbij. Dat overkwam mijzelf, ja, wel vaker denk ik, maar niet zo lang geleden, op Koningsdag. Ik moet even aan het woord wennen, Koningsdag heet het tegenwoordig, ja. Toen overkwam mij dat ook, bijna. Ik had even een praatje met mijn overbuurman, die daar pas was komen wonen. En hij vroeg, heb je nog plannen voor vandaag? Ja, iedereen die maakt plannen natuurlijk voor zo'n dag, zo'n Koningsdag, maar ik niet. En mijn eerste reactie was, nee, ik heb eigenlijk geen plannen voor vandaag. Maar toen dacht ik, en dat is dan zo'n moment dat God een gelegenheid geeft voor een opening, toen dacht ik, ik heb eigenlijk wel degelijk plannen, want ik moet, het was zaterdag denk ik, ik moet de preek voorbereiden. En ik zei dus daarop, ja eigenlijk buurman heb ik wel plannen. Ik mag morgen spreken in de Bron en ga vandaag de preek voorbereiden. En toen kregen we onverwacht toch nog een goed gesprek over geloof. Zie je, dat is zo'n gelegenheid die, ja, als je er niet op let, zomaar voorbij kan gaan. Pak je gelegenheden. God geeft ze. Zevende woord, dat is niet zoutloos spreken. En ja, we weten allemaal, ik denk dat ook de meeste van ons dat ook lekker vinden. Zout, hè, dat geeft smaak. Dat geeft smaak aan ons eten. Ik weet niet of je wel eens zouteloos brood hebt gegeten. We kochten een keer een brood bij de bakker en die was vergeten de zout in te doen. Nou, dat smaakte eigenlijk helemaal nergens naar. Smakeloos, zeg je dan. En zo zijn er ook veel woorden die je hoort, zeker vandaag aan de dag, en misschien zelf wel laat horen, smakeloos. En ik richt me, waarom weet ik niet, ja toch een beetje wel, ik richt me tot de jeugd, maar niet dat de ouderen niet hetzelfde probleem hebben hoor, maar ik richt me even tot de jeugd. Wat is het voor jullie, jonge mensen, niet ontzettend moeilijk in deze tijd om niet mee te doen? Je hoort zoveel smakeloze woorden om je heen, elke dag, dat het je eigenlijk op het laatst helemaal niet meer opvalt. En dat je er ongemerkt ook aan meedoet. Ik heb jarenlang tienerkampen mogen doen, tot voor een paar jaar. En een paar jaar geleden, toen ik een van mijn kampen, nog mijn laatste kampen mocht doen, viel het mij zo op dat het taalgebruik, wat ik daar hoorde door de jeugd om me heen, ja, toch eigenlijk best wel platvloers was, laat ik het zo noemen, smakeloos, mag ik wel zeggen. En ja, dat klonk me niet zo prettig in de oren. En ik nam het natuurlijk niet kwalijk. Ik sprak ze er wel op aan, die tieners. En ze keken me stom verbaasd aan. En weet je waarom? Het eerste wat ze zeiden, maar dat doet de leiding hier ook. En diezelfde avond sprak ik daar het team op aan. En die keken even verbaasd. Die waren zich niet bewust van de woorden die ze spraken. En dan, of dat nou zo erg was. Zo kun je eigenlijk al meegaan en meedoen en het valt je niet eens meer op. De Heer Jezus zegt, gij zijt het zout der aarde. Jullie zijn smaakmakers, makers van de wereld. Als je de Heer Jezus kent, dan wil je toch ook dat je familie, dat je vrienden om je heen hem ook leren kennen. Wees dan zo'n smaakmaker. Het rijtje woorden wat we vanmorgen lazen begon met volharden in het gebed. En Jacobus zegt daarover in vers 16 van het vijfde hoofdstuk, het gebed van een rechtvaardig. En een rechtvaardig is iemand die niet uit zichzelf zo goed is, maar die gerechtvaardig is door het geloof in de Heer Jezus, die daardoor een heilige wordt genoemd. Geen heilig boontje, maar een heilige. Het gebed van zo'n heilige, zo'n rechtvaardige, dat is tot ontzettend veel in staat. Dat vermag veel, staat er. Omdat er kracht aan verleend wordt. Maar als je leven niet zuiver is, of je taalgebruik ja, verruwd en vervuild is, dan maakt dat onze gebeden ook krachteloos. Als je levenswandel wel zichtbaar en hoorbaar zuiver is, dan mag je ook heel veel van het gebed verwachten. Efeze 3 vers 20, daar staat, en u kent het vast wel, dat God bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Dus God kan met het gebed wat we doen, waar je daar misschien nog wel eens denkt, zou daar wel iets mee gebeuren, zou het wel zin hebben. God is in staat om daar veel meer mee te doen dan wij bidden of beseffen. En ik vraag u vanmorgen, geloof je dat? Geloof je dat echt? Of verwachten we niet zoveel van gebed? Misschien is dat wel de reden dat we zo weinig eigenlijk bidden misschien wel. En misschien denk je, ach, het heeft geen zin, want we leven in een harde, duistere wereld, waarin de kerken leegstromen en veel mensen los van God leven. Lieve mensen, gebed is een machtig wapen hoor. Mozes, ja, daar zijn we nou bij beland. Mozes is daar een prachtig voorbeeld van. Van het inzetten van dit machtige wapen. We hebben het gelezen toen Mozes op de berg Sinaï van de Heere God de 10 geboden ontving. Toen maakte het volk Israël een gouden kalf en ze dansten eromheen en ze riepen, Dit is onze God. Hoe is het mogelijk? Zouden we zeggen, hoe is het mogelijk na alle wonderen die de Heere had gedaan in hun leven? Maar ik zeg je, laten we maar voorzichtig zijn met onze kritiek. Wat kun je niet gauw meedansen om een gouden kalf? Hebben die gouden kalven van ons al eens geteld? Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar je moet maar eens nadenken of je ergens ook zo'n gouden kalf hebt. Wat kun je er gauw meedansen om een gouden kalf? Wat hebben van de zomer sommigen niet uitbundig, en je mag ervan genieten hoor, maar wat hebben we niet gedanst, misschien wel om koning voetbal. En daar was een tijd geen aandacht voor andere dingen misschien, want dat vulde ons hele leven. Ja, dan mogen we ons afvragen, hoe ver moet je daarin gaan? Of ben je al aan het dansen rondom koning voetbal? Of rondom popidolen kun je dansen? Je kunt rondom geweldige geweldfilms dansen. Ach, vul het maar in. Ik heb er eigenlijk bewust niet zoveel over opgeschreven of over nagedacht. Want ik denk, ieder kan voor zichzelf wel nagaan waar de gevaren zitten van gouden kalven. De Heer zegt tegen Israël, of over Israël, het is een hardnekkig volk. En ik dacht, ja, hardnekkig, wat kunnen wij ook hardnekkig soms zijn in het vasthouden van verleidingen misschien. Hardnekkige verleidingen waar je omheen danst. Hoeveel mensen zijn niet in de tang genomen door de boze en dansen rondom zulke verleidingen. Het gouden kalf in je leven. Aardse dingen. Het kunnen hele andere dingen ook zijn die belangrijker lijken. Of misschien wel zijn geworden dan de Heer. Toen God dat zag, dat gouden kalf, wat moet dat de Heer ontzettend veel pijn en verdriet hebben gedaan. En dan zegt de Heer tegen Mozes, laat mij dit volk vernietigen. Ze zijn het niet waard, Mozes. Ik heb alles voor ze gedaan. En ze hebben alle kans gehad. En ik denk, toen ik dat zo las, dacht ik, als de Heere God vandaag naar onze wereld kijkt, dat hij vaak hetzelfde gevoel heeft van pijn en verdriet. Ze hebben alle kansen gehad, ook in ons land. Ze hebben de Bijbel en ze hebben kerken en christelijke scholen, christelijke omroepen. Maar ze hebben er een puinhoop van gemaakt. Mozes, ze hebben hun kans verprutst. Ik vernietig dit volk. Keihard oordeel van de Heer. En dan streelt de Heere God het eergevoel van Mozes. Dan zegt hij, ik begin met jou opnieuw, Mozes. Ik zal jou tot een groot volk maken. Nou, daar heeft Mozes wel oren naar natuurlijk. Als de Heer dat tegen je zegt, van ik vind jou eigenlijk, jij bent een uitzondering. Je bent de enige nog, hè, die het niet verputst heeft. En ik ga met jou opnieuw beginnen. En ik ga hele grote dingen met je leven doen. Nou, daar zijn we wel voor in, denk ik. Maar, dan komt de grote verrassing. Want Mozes bedankt voor die eer. En hij begint vurig te bidden, te smeken en te pleiten. Heer, denk er toch aan wat de mensen dan zullen zeggen. Heer, heb berouw. Denk toch aan uw belofte aan Abraham, aan Isaac en Jacob. Wij mogen inderdaad de Heer aan zijn belofte herinneren. Daar kun je ook je hand op leggen, zul je straks zien. Want aan het eind van het verhaal staat dat de Heer berouw had. Ach, ik denk dat de Heer nooit van plan is geweest om dat oordeel uit te oefenen, want hij had het beloofd namelijk. En wat hij belooft, dat maakt hij ook waar. Daar kun je je hand op leggen als God in zijn woord belooft. Kom dan maar naar mij toe, met al je zorgen, met al je bekommernissen, en werp ze maar op mij, breng ze maar bij mij, want ik zal je rust geven. Als er iemand vanmorgen door welke onrust ook geplaagd wordt, en het kan zijn door dingen waar je waar je door gebonden bent misschien. Het kan zijn door ziekte, door dat je lichaam het af laat weten, met het ouder worden. Dan mag je je hand op de belofte leggen. De Heer belooft niet altijd dat hij alle zorg weg zal... Nee, hij zal de zorg wel wegnemen. Maar hij belooft niet dat hij alles zal goed maken op een manier zoals wij dat graag zouden willen. Maar hij zorgt voor je, heeft hij beloofd. We hebben alles maar op hem. Wel, zo pleitte ook Mozes voor de belofte die de Heer had gegeven aan Abraham, Isaac en Jacob. En hij bidt zelfs, en dat vind ik een van de mooiste dingen die ik van Mozes lees in de Bijbel, in Exodus 32, vers 32. Dat is niet zo moeilijk te onthouden, tweezelfde getallen. Exodus 32, vers 32. Ja, u mag het opzoeken. Ik zie al dat een hele goede gewoonte om dat te lezen, want het zijn niet mijn woorden, maar het is het woord van God. Ja, als u het opzoekt, dan moet ik natuurlijk zelf ook even uit mijn Bijbeltje opzoeken. Daar pleit Mozes, dan zegt hij, maar nu vergeef toch hun zonde. En zo niet, delg mij dan uit het boek dat gij geschreven hebt. Hij bidt daar zelfs, Heer, vergeef toch hun zonde. En als u dat niet kunt, delg mij dan maar uit het boek dat u geschreven hebt. Schrap mijn naam maar door. Uit het boek des levens. Laat mij maar verloren gaan. Dat is eigenlijk wat Mozes hier zegt. Maar spaar alsjeblieft dat volk. Wat een liefde. Wat een bewogenheid. Wat een beeld zien we ook van de Heer Jezus. Die eenmaal zijn leven gaf om mensen te redden. Gods zoon die aan het kruis sprak. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Vader, laat mij maar sterven voor hun zonde. Dat is wat Mozes ook eigenlijk al hier bad. Nee, het was niet zomaar een gebed wat Mozes bad. En dan lees ik in Exodus 32 vers 11, ik citeer het uit de Statenvertaling, want dan staat het zo mooi. In de Statenvertaling van Exodus 32 vers 11, daar staat geschreven... Het staat zo mooi beschreven. Mozes, moet u goed luisteren, Mozes aanbad het aangezicht des Heren. En dan kun je afvragen wat betekent dat. Mozes aanbad het aangezicht des Heren. Wel, dat betekent letterlijk in het Hebreeuws. En Mozes streek de rimpels uit het gezicht van de Heren. Mozes aanbad het aangezicht des Heer. Hij streek de rimpels, betekent dat uit het gezicht van de Heer. Rimpels van verdriet. En ik moet denken aan dat prachtige boekje van Adriaan Plas, zeg ik maar. Misschien heb je het wel eens gelezen, Het Bezoek. Kent u dat? Het Bezoek. Ja, ik zie hier mensen knikken. Ja, een prachtig verhaal, die man kan zo mooi... De situatie schetsen. Hè? De grote bezoeker, ik zal u er een kleine samenvatting van geven. De grote bezoeker, en daar wordt de Heere mee bedoeld, is voor een bezoek naar de stad gekomen. Het is rondom kerst en de wereld viert feest. Stille nacht, in de huizen en in de cafés wordt uitbundig gefeest. En de grote bezoeker is uitgenodigd op kerstavond door de feestende mensen. Misschien was het wel in een cafézaal. Maar die avond, belangrijkste avond, het grootste hoogtepunt van zijn bezoek, wat ze gepland hadden, is hij nergens te vinden. En na uren zoeken in de hele stad, in alle cafés en alle zalen, zegt iemand, hij zal toch niet bij dat Mongoolse meisje op bezoek zijn. Dat Mongooltje was altijd bij hem in de buurt te vinden. En als ze bij haar thuis hem zoeken en zachtjes de schuifdeur open doen, zien ze hem zitten aan de voeten van het Mongooltje. En ze streelt zachtjes zijn haar en zegt: huil me niet om kerst. Huil me niet om kerst. Dat is wat Mozes deed. Hij streek de rimpels van verdriet uit het gezicht van de Heer. Heer, huil me niet. Heer, vergeef het hun. Wat een liefde, lieve mensen. En wat een bewogenheid. En het was ook geen kort gebed. Dat wil ik met u lezen. Het was absoluut geen kort gebed. Als u nog een bijbeltje open kunt slaan op Deuteronomium. En anders moet je maar goed luisteren. Deuteronomium 9. Daar lezen we iets over dat gebed van Mozes. Daar vertelt hij zelf iets over. Deuteronomium 9, vers 25 tot en met 27. En daar vertelt Mozes in Deuteronomium 9, vers 25... ik wierp mij dan voor de Heere neder, en dan komt het, 40 dagen en 40 nachten lag ik neergeworpen, omdat de Heere gezegd had u te zullen verdelgen. En ik bad tot de Heere, ik zei: de Heere, Heere, vernietig uw volk en uw erfdeel niet, dat gij bevrijd hebt door uw grootheid, dat gij met sterke hand uit Egypte hebt geleid. Denk aan uw knechten, we hebben het opnieuw, lees het hier aan Abraham, Isaac en Jacob, en let niet op de hardheid van dit volk, noch op zijn goddeloosheid en zijn zonde. Ja, tot zover maar. 40 dagen, lieve mensen, dat is meer dan een maand. En 40 nachten ook, lag hij uitgestrekt op zijn knieën, op de grond, volledig van de wereld, met één loodzware last. Ik moet doordwingen tot God. Ik moet zijn toren afwenden. En ik vroeg me af, wat gaf hem de kracht om vol te houden? Dat was liefde. Dat was intense liefde voor zijn volk. Liefde voor mensen die verloren zouden gaan. Die liefde heeft God gezien bij Mozes en zijn volhardend gebed. Daar begonnen we vanmorgen mee, volhard in het gebed. Zijn volhardend gebed van 40 dagen en 40 nachten. Nou, dat is volharden, dat is volhouden. Hè? Ik weet niet of u dat al wel eens gelukt is, mij niet. Ik zal het eerlijk bekennen, ik heb er nooit 40 dagen en nachten zo volhardend gebeden. Wel regelmatig hoor, maar nee. Wat is dat prachtig, want dit volhardend gebed heeft de Heer verhoord. De Heer kreeg berouw. Ach, de Heer God wist het natuurlijk dat het zo zou lopen, want bij God is alles bekend. Maar God heeft het ook gebruikt. Ik denk zelfs dat God, ik zei het al in het begin, ik kan me niet voorstellen dat God het volk zou hebben vernietigd. Want dan zou hij zijn belofte hebben verbroken, waar Mozes ook terecht op pleitte. Maar ik denk dat de Heer bewust heeft gezegd, Mozes gaat het volk vernietigen, om ons deze les vanmorgen te leren. God verhoort, ook vandaag, zulke bidders. Ja, God zoekt ook nu mensen als Mozes, mannen en vrouwen, jongens, meisjes, die door hem aangeraakt zijn. Misschien vanmorgen wel aangeraakt, voor het eerst of opnieuw. Mensen die vol bewogenheid en liefde bereid zijn om langdurig te bidden voor verloren mensen. En voorbeden te doen voor al die nood in deze wereld. Niet één keer, 40 keer misschien wel achter elkaar of langer. En de Heer vraagt aan u, aan mij, aan jou: wilt u, wil jij zo'n bidder zijn? Weet het zeker, God zal ook zulke gebeden vandaag verhoren. Amen.